Leuk dat je luistert naar What's Next in Influencer Marketing. De trends, inzichten en cases. Met gasten uit de industry, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door Endeavor, Influencer Marketing Innovators.
Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van What's Next in Influencer Marketing. De komende tijd gaan we naast trends weer eens wat anders doen. We gaan namelijk meer afleveringen maken met merken aan het woord. Waarom zetten zij nou influencers in en hoe pakken ze dat aan? En natuurlijk, welke insights kunnen zij met ons delen? Nou, ik ben John, ik ben de host van deze podcast en vandaag heb ik Patrick Bosman van het merk Vredestein als gast. En kleine disclaimer, we werken al een aantal jaar samen met Vredestein, maar dat gaat me natuurlijk niet van weerhouden om allemaal hele moeilijke vragen te stellen aan Patrick. Van harte welkom Patrick, wat leuk dat je vandaag aangeschoven bent.
Ja, dankjewel John, leuk hier te zijn.
Nou top, beetje zin in?
Absoluut.
Nou, leuk, 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 leuk. Laten we beginnen met iets over jouzelf. Kun je misschien vertellen wat je doet bij Vredestein en wat je rol daar is?
Ja, zeker. Ik werk bij Vredestein op het Europese hoofdkantoor, waarbij ik verantwoordelijk ben voor de merkontwikkeling van het bandenmerk.
Ja.
Dat houdt in merkbekendheid en merkimagoverbetering. En daarbij werk ik veel aan sponsoring, evenementen en de activatie van bepaalde samenwerkingen.
Ja, want jullie doen heel veel evenementen ook, hè? Heel veel uiteenlopende ook.
Ja, absoluut. Zowel productintroductie-evenementen als sponsor-evenementen.
Alright. Eigenlijk een vraag aan jou als iemand die midden in het merk zit. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke trend binnen influencer marketing jou onlangs is opgevallen en vind je leuk om te delen met ons?
Nou, wat we heel duidelijk zien in de influencer kant, het bestaat nu al wel een paar jaar, maar het begint echt een volwassen tak van de communicatie te worden. Waarbij het niet alleen onderdeel is van de communicatiestrategie, maar ook steeds een belangrijkere rol krijgt in de PR-strategie. Waarbij het stukje storytelling echt een nieuwe laag creëert om de communicatie die gecreëerd wordt. Ja. En daar worden influencers meer en meer op een eigen en authentieke wijze voor ingezet.
Kun je daar misschien een voorbeeld van geven, hoe je dat dan ziet, hoe dat dan gebeurt bij jullie?
Bijvoorbeeld als wij een nieuw product introduceren, waar we van oudsher altijd onze klanten en de pers zouden uitnodigen, nodigen we nu ook influencers uit die hetzelfde moment aanwezig zijn en ons product kunnen gaan uitproberen en echt kunnen gaan vertellen over de beleving die zij hebben met het product en de activiteiten die we eromheen organiseren.
Ja, en wat is dat dan qua beleving? Gaan ze dan de proef op de som nemen? De banden onder hun auto zetten? Of hoe moet ik dan voor me zien?
Jazeker. Wij organiseren dan een paar mooie auto's. En dan kunnen ze bijvoorbeeld op een racetrack of op een testomgeving. Dat ze op een natte slalom of een stukje driften. Ja, bedenk het maar. Oh, ja. We maken er altijd een hele leuke beleving van. Of je gaat even de bergen in, een mooie rit. Zoiets kun je voorstellen.
Cool. En als je dan kijkt naar hoe jullie influencers inzetten, welke rol heeft het in jullie strategie? Zit het meer op het merkniveau of meer op salesniveau of salesdoelstellingen? Ja, wat voor rol hebben influencers of heeft influencer marketing in jullie strategie?
Dat verschilt eigenlijk enorm per gebied binnen Europa waar we het over hebben.
Ja,
okay. Afhankelijk van hoe de merkbekendheid per land op dat moment is.
Ja.
Waar we bijvoorbeeld in het noorden van Europa best wel een goede naamsbekendheid hebben, kun je wat meer op productniveau gaan zitten.
Ja.
En waar we in het zuiden van Europa minder naamsbekendheid kennen en dus meer op de emotie en op merkniveau willen gaan inzetten.
Ja.
En zo hebben we ook verschillende lagen in onze influencer contentstrategie, waarbij we zeggen we hebben lokale evenementen met influencers die aansluiten bij de behoeften van die specifieke markt.
Ja.
En we hebben grootschaligere evenementen, zowel specifiek gericht op bijvoorbeeld een beleving van onze nieuwe producten of bestaande producten, of een evenement dat we organiseren of een...
Kun je misschien zo'n voorbeeld-event noemen en een product wat daar dan bij zit, om het even concreet te maken?
Nou, een van de dingen die we een poosje terug hebben gedaan is op Lapland hebben we wat influencers uitgenodigd die met onze winterbanden op het ijs zijn gaan rijden en zodoende hebben kunnen testen wat is nou de ultieme performance van die producten. En daar omheen ga je niet alleen met die auto rijden, maar dan gaan we ook met huskies, sledes rijden. Ja, maken we er echt een mooie Lapland beleving van.
Ja, precies. Dus een stuk storytelling, maar ook gewoon heel hard op het product gezeten zelf.
Ja, zeer zeker.
Oké. Okay. Je noemde net al even Lapland. Ja, wanneer zijn jullie eigenlijk met influencer marketing gestart? En wat was eigenlijk voor jullie destijds de reden om hiermee aan de slag te gaan?
Wij zijn begonnen met influencer marketing in 2019. Mm-hmm. Dat was een paar jaar geleden. Waarbij we
voor corona.
Nog pre-corona, zeker. Waar we enkele influencers hebben uitgenodigd om onze nieuwste all-season band uit te proberen op het testtrack van de Nürburgring. En daar eigenlijk de vier seizoenen in te kunnen ervaren.
Oh ja, ja.
Dus we hebben daar toen de vier seizoenen gesimuleerd. En zij gingen
op de testtrack?
Op de testtrack.
Ja. Winter, zomer.
Ja, en daar hebben ze eigenlijk in de verschillende omstandigheden de band kunnen uitproberen. En dat hebben we heel leuk aangekleed. Waardoor het ook echt een leuke beleving was. Ja. Met een professionele coureur. Ja, die daar gewoon even helemaal los ging. En die influencers hebben daar een hele mooie tijd. Kunnen ook echt wat vertellen over de performance. Dus een mooie mix tussen product en beleving.
Ja, precies. Maar beleving natuurlijk super belangrijk. Maar dat ik kan me voorstellen dat dat al helemaal goed zat. Ja, hoe jullie werken met influencers of waar jullie ze voor inzetten nog verandert als je dan terugkijkt vanaf 2019?
Ik denk dat het enorm veranderd is voor ons. Waar we aan het begin zochten naar enkele influencers en dan op het evenement zelf veel wilden sturen in hoe gaan we nou dingen uitvoeren.
Ja.
Zitten we nu voornamelijk in ons voorwerk heel duidelijk op de KPI's. Wat is de interactieratio van een bepaalde influencer en de eigenschappen? En past dat enigszins bij ons merk?
Ja.
Gaan we nu in de uitvoer het veel meer loslaten? Wij kunnen steeds meer vertrouwen op de expertise en de authenticiteit van de bepaalde influencers.
Ja.
Om hun gewoon hun ding te laten doen. En we merken dat dat uiteindelijk beter werkt.
Ja, en heeft dat... Dus je zegt eigenlijk een betere voorselectie maakt jullie zelf wat meer comfortabel om het wat meer los te laten. Is het dan wij anders gaan selecteren of is het ook ergens misschien wel, we doen het nu wat langer en we weten nu wel waar we op moeten letten bij influencers. Ja, hoe we het beste eruit kunnen krijgen.
Ja, het is een beetje een mix van beide.
Ja.
Tuurlijk hebben we inmiddels de ervaring waardoor we weten hoe selecteer je iemand, wie past goed bij ons merk en hoe kun je daar iemand op vinden. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je in die uitvoer het vertrouwen hebt in de expertise. Influencer marketing is echt een volwassen communicatiemarkt geworden.
Ja.
En de jongens die weten wat ze doen. En daar moet je ook kunnen vertrouwen.
Ja.
Als je dat te veel gaat sturen, dan maak je het jezelf wel moeilijk.
Ja, maar je stuurt natuurlijk wel enigszins. Maar hoe doe je dat dan? Waar laat je hem vrij en waar stuur je dan nog in bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld in de afspraken die je van tevoren maakt, die zijn duidelijk.
Mm-hmm.
Je hebt bepaalde verwachtingen, die stem je op elkaar af. Als je op een gegeven moment bij een evenement bent.
Als in verwachting van iemand doet mee aan X Experience. Wat spreek je dan van tevoren af? Hoeveel content iemand gaat maken of wat hij zegt? Of hoe ver gaan jullie daarin?
Wij maken wel duidelijk afspraken in de output die iemand zal gaan leveren.
Ja.
Als iemand groots is op YouTube, x aantal video's van x lengte en de planning daarvan, wanneer wordt dat gepost en dergelijke.
Ja, gewoon concreet eigenlijk.
Vrij concreet, zoveel posts op Instagram, Reels. Dus daar proberen we heel duidelijk afspraken over te maken.
Mm-hmm.
Natuurlijk ook mede dankzij de hulp van Endeavor daarin.
En waar laat je dan in los?
Het loslaten, dat zit hem echt in de uitvoer van de evenementen zelf waarin ze deelnemen.
Ja.
We moeten vertrouwen op hun expertise en hun creativiteit in het creëren van de content.
Mm-hmm.
Waarvan zij denken dat hun volgers dat interessant of belangrijk vinden.
Ja, anders kun je natuurlijk net zo goed een commercial maken als het script en alles al bekend is.
Precies.
Check. Hey, en jij noemde net al een heel belangrijk punt. Hè? Je zei van, nou, we zijn wat comfortabeler geworden in de inzet. We laten ze wat losser. En dat komt ook omdat we een betere voorselectie maken. Wat zoek jij dan in een influencer? En naar welke dingen kijk jij dan? Welke criteria om uiteindelijk selectie te maken?
Dat is eigenlijk tweevoudig. Aan de ene kant heel duidelijk, je zoekt bepaalde micro, meso of macro influencers.
Mm-hmm.
En die hebben bepaalde statistieken qua interactieradio, qua bereik.
Ja.
Daar willen we heel duidelijk, hebben we minima in die KPI's.
Ja.
Aan de andere kant hebben we als merk zijnde heel duidelijk onze merkpilaren gedefinieerd.
Mm-hmm.
En we zoeken ook personen die daar heel erg bij passen.
Ja. Een match op brand level als het ware.
Absoluut.
Ja. Oké, dus aan de ene kant heel hard, KPI's, van wat doet iemand gemiddeld? En tegelijkertijd van past iemand bij ons merk en is daar een logische brandfit, als het ware.
Ja, dat klopt. En wat we ook in de loop der jaren geleerd hebben, is als je een hele grote influencer contracteert, mm-hmm. die doet dan zijn ding weliswaar heel erg goed.
Ja.
Maar als je een wat kleinere influencer hebt die nog wil groeien, mm-hmm. ja, die zet zich met vol vermogen in, met vol enthousiasme. Die is ontzettend dankbaar dat hij erbij mag zijn.
Ja.
En dat soort personen, dat straalt af op die content. En dat past ook veel meer bij ons als merk.
Ja, maar gaan jullie dan ook meer op de wat kleinere influencers zitten? Zie je dat dan nog als ontwikkeling?
Dat zien wij bij ons wel in de ontwikkeling, zeker.
Ja. En als je dan hebt over voorselectie, gaf al aan, je kijkt dan naar bepaalde KPI's, hoe groot is iemand, je kijkt naar de interactie die iemand heeft. Is dat dan ook de manier waarop je succes meet? Of meet jij nog op andere manieren?
Ja, achteraf kijken we uiteraard naar, is er geleverd wat we afgesproken hebben?
Ja.
Is er misschien meer geleverd al dan niet? En ja, wat zijn daar de resultaten van? Dat kun je natuurlijk heel makkelijk kwantificeren.
Ja.
Daarnaast kijken we ook naar een fit.
Ja.
We hebben voorgeselecteerd op basis van onze merkpilaren.
Mm-hmm.
Hebben we dat ook daadwerkelijk teruggezien in de uitvoer?
Ja,
ja, en is die persoonlijke klik er ook geweest?
Ja, precies. En meten jullie ook conversie? Kunnen jullie dat meten überhaupt?
Conversie is voor ons een erg lastig concept, omdat wij niet direct verkopen aan eindgebruikers.
Nou ja.
Ja, je kunt niet zodra je een post ziet op Instagram erop reageren en zeggen, hey, die banden ga ik nu bij Vredestein bestellen. Die bestel je dan bij een van onze klanten.
Ja.
Dus die conversie kun je nooit één op één linken.
En op merkniveau?
Op merkniveau kun je het uiteraard wel. Wij doen een jaarlijks merkonderzoek, waarbij we per land gaan kijken, hoe is de bekendheid van ons merk en hoe is het imago van ons merk ontwikkeld. En daarbij zien we ook bijvoorbeeld binnen de Google Trends analyses, als wij een grote campagne hebben gehad, zien wij dan ook een piek in het aantal bezoekers op onze website.
Nou ja.
En daarin kun je wel redelijk aangeven, hey, dat zal wel eens dankzij die en die campagne geweest kunnen zijn.
Check. En als je kijkt naar jullie marketinguitdagingen, wat heeft de inzet van influencers voor jullie opgelost?
De marketing van banden is vrij complex.
Mm-hmm.
Het is een, zoals wij het noemen, een non-interest product.
Ja,
je hebt het daarin vrij makkelijk over feiten en eigenschappen van een bepaald product.
Ja.
En wij zijn beter dan de concurrent, dus.
Ja. Heel erg feitelijk.
Heel feitelijk, data. Heel sec, heel technisch.
Ja. Ja.
En wat voor ons een hele grote uitdaging is om storytelling toe te voegen aan ons product. Een beleving te creëren daaromheen. En daar heb je onafhankelijke personen voor nodig die jouw product gaan beleven en daar wat van gaan vinden en over vertellen. En daar is influencer marketing uitermate geschikt voor.
Ja, ja, precies. Want voor mij noem je dan eigenlijk in principe twee dingen. Eén, je hebt geen advertentie, dus daar kun je natuurlijk sowieso weinig story in kwijt. En tweede is dat je het niet zelf vertelt wat je zegt. En dan het beleven, hè? Want ik snap wat je zegt, maar kun je dat misschien concretiseren? Van wat is dan zo'n beleving? Ja, je noemde net al Lapland, maar kun je misschien een aantal andere voorbeelden noemen?
Een van de grotere sponsoractiviteiten die wij doen. We zijn een van de grootste partners van de Mille Miglia, een klassieke autorally in Italië die jaarlijks plaatsvindt. En daarbij nodigen we enkele influencers uit om deel te nemen aan dit evenement. En uiteraard rijden ze in onze auto's op onze banden.
Ja.
En daar kunnen ze wat over vertellen. Maar het is het hele verhaal eromheen, dat vier- of vijfdaagse ervaring die er omheen zit en waar een beleving omheen zit.
En hoe zit jullie story daar dan in verweven?
Wat bedoel je daarmee?
Nou, het is natuurlijk een stukje storytelling. Maar aan de ene kant beleef je natuurlijk de producten doordat je in de Mille Miglia erop rijdt. Maar hoe zit jullie brand story dan verwerkt in de Mille Miglia zelf? Hè? Dus waarom sponsor je dat eigenlijk überhaupt als Vredestein?
Nou, het verhaal eromheen is eigenlijk het avontuur dat je aangaat.
Mm-hmm.
De reis die je ergens naartoe brengt. Het gaat niet alleen om de bestemming, maar de weg ernaartoe is even zo belangrijk.
Ja.
Het genieten van de prachtige wegen van Italië en onderweg zijn en mooie auto's en mooie uitzichten.
Ja, het is ook een hele classic car race, dus het is denk ik ook een link met jullie historie.
Zeker, plus dat wij ook hele mooie klassieke banden ontwikkelen. En
kijk ook naar specifiek. Eigenlijk stiekem ook een beetje productlinked, ja.
Check. Ja, zeker, tuurlijk.
Ja, en het is natuurlijk een van de, meest van de aansprekende Europese races ook natuurlijk. Patrick, voor veel merken is de integratie van influencer marketing vaak nog een uitdaging. Hè? Wij zien dat influencer marketing wordt nog heel vaak als eilandje gezien. Van oké, we zetten eigenlijk los van wat is een hele marketingkalender wat influencers in. Terwijl ja, een van de succesfactoren is om het te integreren in de dingen die je eigenlijk al hebt staan. Hoe kijk jij ernaar? Is dat voor jullie nog een issue? Of is het bij jullie al geïntegreerd?
Wat je zegt, dat herken ik wel. Het is inderdaad lastig om een nieuw concept te incorporeren in je marketingstrategie. Wat we wel gemerkt hebben is dat het ook uitermate goed leent om influencers uit te nodigen voor bestaande evenementen of activiteiten die je organiseert. Wij sponsoren een groot hardloopevenement in Parijs, de Vredestein 20 kilometer van Parijs. En daar nodigen we een paar influencers uit die vertellen over hun weg ernaartoe. Ja. Hoe ze zichzelf uitdagen, het beste uit zichzelf halen om daar aanwezig te zijn. En dan wat vertellen over hun aanwezigheid daar. Ja. Ja. Dus op die manier kun je bestaande sponsorsamenwerkingen en kun je extra activeren door middel van influencers.
Ja, nee, eens. Maar volgens mij noem je net ook al een heel goed voorbeeld. En Emilia is natuurlijk ook iets wat jullie al wat langer sponsoren, toch?
Klopt.
Alleen, ja, de afgelopen jaren heeft dat natuurlijk een hele nieuwe dimensie en die storytelling dimensie erbij gekregen.
Ja, dat klopt zeker.
Dat is eigenlijk bijna plug and play, zou je kunnen zeggen.
Het was een hele logische stap eigenlijk om te doen. Ja. Waar we eerst de hoofdredacteur van een bepaald magazine uitnodigden. Ja. Kunnen we nu zeggen, een influencer kan er en wat over vertellen en een beleving laten zien. En echt hun volgers onderdeel laten zijn van de beleving. Ja. En dat is een stap die we hebben gemaakt en die fantastisch is.
Ja, je vertelt net eigenlijk een heel mooi voorbeeld eigenlijk het inpluggen van influencers in dingen die je toch al hebt staan in de marketingmix. Zo'n Milmilia waar je nu ook influencers voor uitnodigt met die extra dimensie. Maar gebeurt het ook andersom, vraag me dan af. Heb je ook evenementen die ontstaan vanuit de influencer marketing bril? Eigenlijk iets wat je normaal nooit zou doen voor journalisten.
Ja, nou, dat klopt. Dat doen we ook zeker. We hebben recentelijk dan in Duitsland een fantastisch mooi evenement op de Nürburgring georganiseerd. Mm-hmm. Of in Lapland die beleving die echt opgezet is met het idee, dit is voor influencers. We geven hun een fantastische ervaring, een mooie beleving en de gelegenheid om ook over ons merk en ons product te spreken. En met die bril op is dat echt bedacht en georganiseerd.
Thanks. Hey, en dan even een vraag. Hè. Wat denk jij dat het meest effectief is? Een campagne of een influencerprogramma? Waarbij, misschien even voor jouw beeldvorming, een campagne zou ik meer zien als een one-off. En een programma is veel meer iets wat je langdurig hebt lopen. En misschien wat meer vaste afspraken maakt met influencers.
Deze vraag vind ik wat lastig te beantwoorden. Omdat ik echt geloof dat het ene niet losgekoppeld kan worden van het ander. Ja. Je kunt een always-on programma hebben. Ja. Maar daarin heb je nog steeds bepaalde piekmomenten nodig. Ja. Bepaalde grote campagnes. En aan de andere kant, als je alleen maar grote campagnes doet, ja, dan heb je even een piek en dan zak je weer weg. Ja. Dus daar moet een onderlaag in zitten qua communicatie. Ja. Dus van beide valt zeker wat te zeggen.
Ja, precies. Het is niet, het is eigenlijk meer en-en. Waarbij je een soort van strategische inzet hebt, als ik je goed begrijp. En campagnes daar bovenop van krijgen, ja.
Ja, klopt. Zeker.
Ja, dan misschien eventjes een wat moeilijke vraag, denk ik. Wat is jouw grootste insight geweest, je grootste learning van de afgelopen periode?
De grootste learning van de afgelopen periode is voor mij wel heel duidelijk het vertrouwen in de influencers die je inzet. Niet continu willen controleren en keihard op die KPI's zitten. Mm-hmm. Maar kunnen vertrouwen op de expertise en de creativiteit van degene die je uitnodigt voor jouw evenementen.
Dan krijg je betere content.
Dan krijg je veel betere content.
Ja, en meer soms ook trouwens. Hè?
Ja. Ja.
Ja. Ja, ik heb eigenlijk een vraag, hè, geïnspireerd door Dilemma op dinsdag. Vraag ik dat altijd aan onze gasten. En dan ga ik je een keuze voorleggen en dan ben ik eigenlijk benieuwd wat jij ervan vindt. Wat heeft de toekomst? Echte vlees- en bloed-influencers of de virtuele influencer? Je hebt vast wel van virtuele influencers gehoord natuurlijk.
Ja,
ja. Ja, hoe kijk je daarnaar? En waar zou jij op inzetten?
Goed dilemma. Ik denk dat er een verschil zit in het merk of het een of het ander interessant kan zijn. Mm-hmm. Voor sommige merken is het heel logisch om een virtuele influencer in te zetten, waarbij het een een tot leven roepen van een mascotte of een ambassadeur op een virtueel platform of in een als een virtuele personage. Ja. En het kan ook voor andere merken een hele waardevolle toevoeging zijn eigenlijk in je contentstrategie. Mm-hmm. Wat wij vanuit Vredestein heel duidelijk merken is dat de beleving van onze producten en het verhaal en de storytelling heel belangrijk is. De evenementen en de sponsor evenementen die wij samenwonen. Die wij bijwonen. Mm-hmm. Daarvoor heb je mensen van vlees en bloed nodig die in die auto stappen en door Italië gaan rijden. Die naar een wedstrijd van Manchester United gaan. Die hardlopen in Parijs. Die zweten en kapot gaan en hard werken.
Ja.
En
is toch anders.
Dat is zo anders. Dus voor ons merk is in ieder geval voorlopig vlees- en bloed-influencers zeker prominent.
Daar zit de content, de storytelling.
Daar zit de content, storytelling. Ja. Maar een virtuele influencer zou interessant kunnen zijn voor in de toekomst als toevoeging van de marketingmix.
Ja, ja, oké, thanks. En mag ik jou misschien als laatste nog een vraag stellen voor de luisteraar? Wat is jouw ultieme tip voor andere marketeers?
Nou, de ultieme tip voor andere marketeers, dat is toch wel dat influencer marketing is ook een stukje trial and error. Het is blijven innoveren, blijven zoeken naar andere platformen, andere influencers. Ook al wil je graag een relatie opbouwen met een influencer. Mm-hmm. Zo snel als ze kunnen komen, kunnen ze ook weer gaan. Mm-hmm. Dus zet niet in op één paard. Ja. Maar ook blijf innovatief. Kijk hoe je continu dingen anders kan doen. En in dat innoveren zul je ook zien dat je soms complete plank zal misslaan, maar soms ook dat je parels ontdekt die je normaal gesproken gewoon niet gevonden zou hebben. Ja. En daar is influencer marketing juist zo goed in. Als je gaat uitproberen en het vertrouwen legt in de expertise van anderen, mm-hmm. kom je met dingen die je misschien zelf niet had bedacht. Ja. En dat kan echt gewoon goud zijn. Dus durf te vertrouwen, durf los te laten, durf te innoveren. Dan kan influencer marketing echt fantastisch goed werken.
Ja, tof. Ik vind het een geweldige afsluiter, Patrick. Dank je wel voor je deelname aan deze aflevering en vooral ook het delen van jouw inzichten. Echt erg waardevol om een kijkje te kunnen nemen in de keuken van Vredestein en hoe jullie werken met influencers. En ook natuurlijk alle luisteraars bedankt en graag tot de volgende aflevering. Dank je wel, Patrick.
Dank je wel, John.
Bedankt voor het luisteren naar What's Next in Influencer Marketing. Vond je deze podcast leuk of hoorde je interessante inzichten? Abonneer dan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.